Een goeie morgen, zusters en broeders. Israël staat vandaag in het teken. Alles gaat vandaag eindelijk rond het jaarthema. Het jaarthema verbonden. En het eerste deel daarvan, verbond. We hebben daar de ganse tijd al rond gewerkt in het, vooral het einde van vorig jaar. En het gaat vooral over de verbonden die God sloot met diverse mensen, maar voornamelijk met zijn volk Israël. En Israël is de laatste dagen weer volop in de belangstelling. We hebben het over de financiën van de nederzettingen. We hebben het over de dood van Sharon. Maar uiteindelijk is Israël nooit uit de belangstelling. Het is steeds weer opnieuw, altijd in het nieuws. En het is nooit anders geweest. En ook, we werken in de verschillende huiskringen met onze focus op Israël, met onze blik op Israël. En waarom is dat zo belangrijk? Nu, het is de bedoeling dat iedereen de waarheid over Israël zou te weten komen. En dat elke christen de werkelijke bijbelse wortels van zijn geloof leert kennen. En tegelijkertijd hoe Gods hart en Gods houding ten opzichte van zijn eerstgeborene Israël zou ontdekken. Nu, ik denk dat dat in de meeste huiskringen gelukt is. En toch wil ik er vandaag nog even over terugkomen, want volgende week zal Erwin dan meer de verbondenheid, zoals Jeroen het al aangaf, bespreken, de verbondenheid onder onszelf. Nu, in de voorbereiding op deze prediking las ik enkele getuigenissen van mensen die het eens of oneens zijn met Israël. En ik hoop dat jullie na deze prediking ook een stelling daarin kunnen nemen en die vragen zou kunnen beantwoorden. En op de eerste vraag die gesteld werd aan een jongeman van 18, er zitten hier enkele, hè, en was de volgende: wat heb jij met Israël? Vragen ze aan een jongeman. En die zegt: als ik in de Bijbel lees, dan valt het me direct op dat God het volk van Israël heeft uitgekozen om zijn kostbare bezit te zijn. God zal zijn eerstgeboren zoon lief hebben zoals een vader zijn zoon lief heeft. En als christen, zegt hij, zijn wij diep verbonden met het Joodse volk. Wij vinden tenslotte onze redding in de Jood Jezus. In Jesaja 62 worden we opgeroepen om op de muren te staan en nooit te zwijgen over Israël. Hij zegt: het lijkt me dus duidelijk wat de taak is van een christen. Op een tweede vraag die aan de mensen gesteld werd, dat was van: heb je een speciale band met Israël? En een jonge vrouw die antwoordt: als ik eerlijk ben, ik heb geen speciale band met Israël. Israël zegt mij niks. Misschien lijkt het al onaardig, maar moeten we nu echt een band hebben met Israël? Een jonge man die antwoordt: hoe kun je als christen geen speciale band hebben met Christus of met Israël? Een theoloog antwoordt op de vraag van: heb je een speciale band met Israël, het volgende: elke christen heeft automatisch een band met Israël. Het heil is immers uit de Joden. Onze God is in de eerste plaats een God van Israël. En onze heiland allereerst de Messias voor Israël. En of je nu een persoonlijke band hebt met het tegenwoordige volk, dat is een andere vraag. En als je al een band moest hebben met het volk, betekent dat niet direct dat je ook een band hebt met de staat Israël. Je kunt best kritiek hebben op de staat en zijn politieke leiders, terwijl je, net als ik, zegt de theoloog, hè, toch voor je het voor altijd verbonden weet met het volk en accepteert dat het Gods volk is. Laten we eens kijken waar al die uitspraken vandaan komen of waar ze op geschroeid zijn. In oktober van vorig jaar bracht Frans ons een prediking waarin hij vertelde hoe Israël Gods oogappel was. Hoe God Israël zijn volk lief heeft. Ik wil daar straks ook de prediking mee afsluiten, om jullie te laten zien hoe dat God zijn volk en ons lief heeft. We zagen hoe Israël Gods bruid is. Zijn vrouw, lezen we in Jesaja. Of Gods zoon is, in Hosea. Eind oktober kwam André ons vertellen hoe Israël speciaal door God uitgekozen was. Hoe God met enkele personen een verbond sloot. En het verbond steeds weer herhaalde. Hoe die mensen een grote verantwoordelijkheid met zich meedroegen. We hadden het ook over de plaats van de gemeente tegenover Israël. En hoe we als gemeente geënt zijn, ja, door die verbonden heen op de Israëlische wortels. In november bracht Frans ons dan ook nog een mooie diavoorstelling over de verschillende Bijbelse plaatsen in Israël en in Jeruzalem. En in de huiskringen hadden we het erover, of zullen we het nog hebben over de toekomst? We gaan niet alleen kijken in het verleden, maar in de toekomst voor Israël en voor de gemeente. En hoe God zijn volk, Israël, niet verworpen heeft, het nooit zal doen, maar het steeds weer zal blijven liefhebben. En vandaag wil ik ook een overzicht geven hoe God door alles heen tot zijn doel komt. Het thema van deze prediking draagt dan ook de naam mee van God op weg naar zijn doel en hoe hij ons daar persoonlijk voor gebruikt. Als je met iemand een nauwe vriendschap wilt aangaan, dan probeer je die persoon zo goed mogelijk te leren kennen. Wie is hij? Wie is zij? Hoe is hij opgegroeid? Waar houdt ze van? Wat vindt ze belangrijk? Als je dat zou willen weten, bijvoorbeeld hoe dat de wereld ontstaan is, dan moet je naar het begin. En dan lezen we in Gods woord, in het begin schiep God. Vanaf het begin worden we met de hoofdpersoon in contact gebracht. We worden in de Bijbel in contact gebracht met God. En het is niet alleen een boek over God, nee, het is een boek dat van God zelf uitgaat. Geschreven door mensen die door Gods geest zijn geïnspireerd. En daarom is het woord ook zo sterk, zoals we daar juist gezongen hebben. En daarom is het woord ook zo belangrijk, omdat God zich daarin laat kennen. En tussen die schepping plaatst God de mens. Geschapen naar zijn beeld, lezen we. Maar jammer genoeg duurt dat niet lang. De eerste mensen, Adam en Eva, zondigen en keren zich af van God. En hier begint het al. Hoe kunnen onvolmaakte, zondige mensen verzoend worden met een God die volmaakt, heilig en rechtvaardig is? En gelukkig, lezen we, neemt God weer het initiatief. God kiest drie mannen uit. Abraham, Isaac en Jacob. We kennen ze als de aartsvaders. Om door hen een heel speciaal volk in het leven te roepen. Namelijk Israël. En we kennen allemaal de belofte die aan Abraham gedaan is. Maar ik wil ze toch nog eens voorlezen. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Dank je wel. Trek weg uit je land, verlaat je familie en verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Een enorme opdracht. Niet alleen dat hij moet vertrekken en hij weet niet naar waar, maar dat hij iedereen moet verlaten. Een opdracht. En God geeft hem het volgende mee. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. En ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou bespot, zal ik vervloeken. En alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. God geeft niet alleen een opdracht, nee, hij geeft ook aan Abraham een belofte mee. En God ziet toe en God beschermt. En God geeft hem een hoopvolle toekomst. Maar aan Gods plan lijkt al vroeg een einde te komen. Als Jozef als slaaf wordt verkocht en in de Egyptische gevangenis belandt. Maar dan wordt duidelijk dat uitgerekend in Egypte de door God uitgekozen mensen uitgroeien tot een groot volk. En God houdt daar niet mee op. God roept Mozes om zijn volk naar vrijheid te voeren. En in dit proces laat God zijn ondoorgrondelijke macht zien. De macht tegenover zijn macht, tegenover de farao en tegenover de mensen. Hij laat zien hoe belangrijk het is om op hem te vertrouwen en hem te gehoorzamen. En deze uitredding is voor ons een groot voorbeeld. De voorbode van de vrijheid die God aan ieder van ons geeft. Ofwel de bevrijding uit de macht van de zonde, ofwel dat we onder die macht blijven leven. Dat we blijven leven onder de macht van de zonde. En Mozes leidt het volk uiteindelijk naar het beloofde land. En tijdens deze woestijnreis openbaart God zich op verschillende manieren tegenover zijn volk. Hij geeft hem via Mozes principes hoe ze moeten leven. Wij kennen dit als de 10 geboden. Kunnen we ons ondertussen al een stukje in de schoenen stellen van de Israëlieten? Enkele jaren later wordt het volk een grote natie. Ze hebben het beloofde land ingenomen. Ze blijven God niet trouw en ze blijven hem ook niet gehoorzamen. Juist zoals Adam en Eva het deden. Ze waren dus niet geleerd. En God stuurt hen boodschappers met goed nieuws. En de rechters moeten leiding geven aan het volk, maar ook naar hen luisteren ze niet. En steeds weer zien we hoe God op soms, als we dat lezen, op gruwelijke manier moet ingrijpen. Zo grijpt ook God in ons leven. En dan roept God een koning voor Israël, Saul. Herkenbaar voor ons, ze vragen een koning en God geeft hem die. Eerst gaat alles goed met Saul, maar dan gaat hij zijn eigen weg en laat God vallen. Ook voor ons is dit herkenbaar, hoe wij, als het ons slecht gaat, God aanroepen en een keer dat alles goed gaat, op ons eigen gaan vertrouwen. En dan komt David. En David kennen we allemaal als een nationale held. Door wat? Door zijn gevecht met Goliath. En David brengt Israël tot bloei, tot grote bloei. En mede daardoor wordt hij tot een symbool voor de grotere koning die eens komen zal, namelijk Jezus Christus. En op het einde van de regeerperiode van koning Salomo wordt de deur op een kier gezet voor afgodendiensten. Vanwege de goede betrekking met de buurlanden gingen de Israëlieten gaan vereren. Fatale gevolgen voor het volk. Herkenbaar voor ons. Jawel. Ook een waarschuwing voor ons. Met wie gaan wij om? Wie nemen wij in vertrouwen? Zijn we op onze hoede? En geven we de verleiding geen kans? Geven we de Satan geen kans? Zijn we krachtig genoeg om daarboven te staan? In de geschiedenis van Israël komen ook weer veel profeten naar voren. Boodschappers van God om afgodenverering en andere zonden aan de kaak te stellen. En ze spreken van de verlossing en ze spreken van de Messias. Maar op het einde van het Oude Testament is die er nog steeds niet. En alhoewel dit alles gebeurd is, waar zien we dan Gods plan? Hoe komt God nu verder tot zijn doel? Zijn doel met zijn eigen volk en met ons. En alhoewel Israël Gods uitverkoren volk is, alhoewel dat ze de aartsvaders in hun rangen hebben, heeft de Heer ook gezorgd voor ons, niet-Joden, de heidenen, de andere volken. En we lezen in de brief van Paulus aan Efeziërs het volgende. Dat is hoofdstuk 2, vers 12. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, dat u geen deel had aan het burgerschap met Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U allen leefde in een wereld zonder God, zonder hoop. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichterbij gekomen. En door wat? Door zijn bloed. Wij zijn door het bloed van Christus, aangenomen in het gezin van God. Wij zijn als het ware geënt op de wortels van Israël en delen dan ook in het heil dat God aan Israël heeft beloofd. Dat is de erfenis. Daardoor zijn we mede-erfgenamen. Hieruit blijkt dat we niet zelf een boom zijn geworden en op onszelf staan. Nee, we mogen bloeien op de stam, op het uitverkoren God, volk van God. Als God die stam lief heeft, waarom zouden wij hen dan niet lief hebben? Maar er is meer. Het plan van God behelst dat wanneer wij zullen bloeien en ons geloof daaruit zal blijken, dat het overgebleven volk van Israël, dat wij op die manier zullen laten zien, dat wij op die manier hen jaloers zullen maken, dat ook zij gered zullen worden. Paulus schrijft dit ook aan de Romeinen en hij verwijst naar Jesaja, waarin hij zegt, en Jesaja roept over Israël uit, al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal behouden worden. En Paulus heeft daarmee een beetje problemen. Paulus beseft dat niet alle Joodse natuurlijke afstammelingen, dat die ook geestelijke afstammelingen zijn. Paulus had een diep verlangen dat Israël volledig zalig zou worden. En niet uit werken, maar uit geloof. En dat is Paulus tot grote last. Hij draagt dit echt mee en het drukt hem zwaar te neder. We lezen dit ook. Paulus zegt zo, in zijn brief aan de Romeinen, wat kunnen wij hieruit opmaken? Hoewel zij, dat is dan over de heidenen, er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde, door de wet gerechtvaardigd te worden, heeft het niet bereikt. En wat is de oorzaak? Wel, ze handelden alsof het van hun eigen daden afhing en niet van geloof. En over die steen zijn ze gestruikeld. Moeten wij als christenen hier ook niet voor opletten? Dat wij ons meer gaan voelen dan een ander, dan ons meer gaan voelen dan Gods volk en ook meer op onze daden dan op ons geloof gaan vertrouwen. De verwerping van Christus door het volk, de afgevallen Joden, laat ons maar zeggen, maken plaats voor ons. Dat zijn takken die eindelijk van de boom afgevallen zijn. En dat is plaats voor ons om op de boom geënt te worden. En dat is ook het heil van de wereld. Daarin zien we ook terug Gods plan. Als God de wereld met zich verzoend heeft, toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, wanneer dat de afgebroken takken, terug op de grond, die op de grond liggen, en ze zullen zien hoe wij bloeien, hoe zal God, wanneer ze terug in God gaan geloven, hoe zal hij ze dan ook redden en opstanding teweeg brengen ook voor hen? Maar het is natuurlijk een groot goddelijk geheim. En Paulus schrijft daar ook over. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er een tijd komt nadat er nog verschillende profetieën zullen worden vervuld, dat de dag komt dat de Heer wederkomt. Wees waakzaam, wees klaar wakker, houd uw kaarsen brandend, wees bereid om mee te gaan. En dan zal zijn koninkrijk komen. Weet je, Gods hart is verscheurd als hij ziet hoeveel mensen zijn verlossingswerk niet aannemen. Als hij ziet hoeveel christenen niet de volle kennis willen bezitten, of hoe klein hun geloof wel is. Want dan doen wij hetzelfde als de Israëlieten en we gaan ons hoofd van God afkeren. Ons hart is net zo verscheurd als we merken dat familie geliefden, buren, onze eigen kinderen, het offer van Jezus niet aannemen? Hebben wij dan ook verdriet over Israël? Raakt het ons als ze Jezus als hun verlosser, als hun Messias afwijzen? Bedenk wel, als we niet slechts een klein beetje met Paulus kunnen meevoelen, dan zouden we beter zwijgen. Gods woord er zo goed over nalezen en tot inkeer komen. Bidden wij geregeld voor Israël? Wie de Heer Jezus beleidt als zijn Heer en zijn Verlosser, zal het goede zoeken voor zijn zusters en broeders. Wat zouden we niet over hebben voor de zaligheid van onze kinderen? Zelfs Paulus wilde gescheiden zijn van Christus ter wille van zijn volk. Wie van jullie zou vandaag zijn zaligheid opgeven voor iemand anders? Alhoewel, Jezus deed het. Jezus was bereid om op Golgotha van zijn Vader verlaten te zijn, opdat wij nooit meer geheel en al van God zouden verloren zijn. En door wat? Door zijn bloed. Verlangen we ernaar om Israël jaloers te maken, jaloersheid op te wekken, en niet alleen bij Gods volk, maar ook bij de mensen rondom ons. Spreken wij zo gemakkelijk over Jezus? Durven wij de mensen erover aanspreken? Deze week zag ik een film en twee vrouwen zitten in de auto en één vrouw zegt tegen die ander: heb je Jezus al gevonden? En die andere vrouw die kijkt zo een keer: oh, wat een rare vraag is dit. En ze zegt: waarom zij dan kwijtgeraakt? Dat was een grapje, als een grapje bedoeld. Maar eindelijk was dat niet zo. Want hoeveel mensen zijn Jezus reeds kwijtgeraakt? En nog steeds. Wat kunnen we doen? Als we dit allemaal horen, bidden. Veel bidden. En als de apostelen vragen aan Jezus: hoe moeten we bidden? Wat antwoordt Jezus dan? Bid alzo: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, en uw wil geschieden in de hemel als op aarde. En wat bedoelt Jezus dan als hij zegt: bid om het koninkrijk dat komen? We zeggen dit zo gemakkelijk als we het onze Vader bidden: uw koninkrijk komen. Wat zou Jezus daarmee bedoelen? Gaat het dan om het geestelijk koninkrijk dat werkt in de harten van de mensen? Dat behoort er zeker en vast toe. Maar Paulus zegt dat het koninkrijk van God niet alleen bestaat uit eten en drinken, nee, maar in rechtvaardigheid, in vrede, in blijdschap. En dit bewerkstelligd door de Heilige Geest. Want wie door de Heilige Geest een dienstknecht is van Christus, die is welgevallig bij God. Wie door de Heilige Geest een dienstknecht is van Christus, die is welgevallig bij God. Het is dankzij de bekering en de wedergeboorte dat de mens de Heilige Geest ontvangt. In hem zijt gij, toen ge gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Er staat niet: toen ge veel deed, werd ge verzegeld. Nee, er staat: toen ge gelovig werd. En zo is deze gemeente ook een vorm van Gods koninkrijk. Een gemeenschap van mensen die door het geloof in Jezus Christus en de inwoning van de Heilige Geest in de wereld Christus dient en in woord en in werk tekenen laat zien van Gods koninkrijk. God wil graag zichtbaar zijn in het leven van mensen. En vandaag, de dag, op deze heiligste moment, kunt u kiezen om in de Bijbel te lezen, al dan niet. En op die manier Jezus te ontmoeten. Dat is de betekenis van: het koninkrijk van God ligt binnen handbereik. Zo'n keuze is bijzonder. Want dan leer je God kennen en meer, God kent jou. Dat is leven. Jij die God kent en God die jou kent. Op die manier leren we elkaar nauwer kennen. En dat is ook het uiteindelijk doel van God. Dat we eens bij de wederkomst in zijn koninkrijk met hem zullen leven en hem zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wanneer dat zal zijn, dat is een goddelijk geheim. In Matteüs lezen we dit. Niemand weet wanneer die dag en het moment zullen aanbreken, en ook de hemelse engelen, en zelfs de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. God heeft zijn volk, Israël en ons lief. En laten we vanuit deze kennis leven en ons oog en oor gericht houden op hem. Als we dan terugkeren naar de vraag, heb je een speciale band met Israël? Wat zou je daar nu op antwoorden? Wij kunnen niet anders als christen dat we een speciale band hebben met Israël. Laten we dit niet vergeten, dat we geënt zijn op deze wortels, op het verbond. En als we terug volgende keren zullen hebben over de verbonden, dan kunnen we zeggen dat God zijn verbond sloot met ieder van ons. Laten we samen bidden. Goede God en Vader, we zijn zo dikwijls bezig met veel te doen en willen soms zo goed presteren en denken dat ons koninkrijk daarvan afhangt. We zijn er soms zelf slachtoffer van. Maar Heer, we willen geloven, Heer. We willen geloven in het bloed dat ons vrijmaakt. Het bloed, Heer, dat gevloeid heeft. Heer, dank u wel voor uw Zoon Jezus, die gekomen is als onze Verlosser. Verlosser voor ieder van ons, ook voor uw groot volk. Heer God, we willen bidden voor uw volk, Heer, dat ze het offer mogen aanvaarden. Dat ze mogen weten, Heer, dat alles al is volbracht. Dat ze niet volgens de wet moeten leven, Heer, maar uit geloof, Heer. Heer God, en geeft u ons de kracht, geeft u ons uw Heilige Geest, Heer, om elkaar, Heer, ja, te bemoedigen en te spreken over u, Heer. Dat u de redder bent van veel mensen, Heer, ook rondom ons, in onze familie, in onze maatschappij, rondom ons. Heere God, u bent groot en machtig. Heere, we luisteren naar uw stem, we willen zien op u. We willen u beter leren kennen, door ons leven heen. Heere God, we willen, u die het overzicht behoudt, Heere, u willen we tot doel zijn. Heere God, wij willen uitzien naar u, naar uw wederkomst. We willen bereid zijn, we willen waakzaam zijn. Heere God, vormt u ons daartoe en laat uw Heilige Geest door ons heen werken. In Jezus' naam. Amen.